Laten we nogmaals bidden. Heer, zegen wat wij hebben ingezameld. En laat het terugdragen. Wilt u mensen bereiken die eenzaam zijn, die hulp nodig hebben, die gezelschap nodig hebben? Wilt u het werk zegenen van de stichting? En wilt u ook het werk zegenen dat we hier doen? Heer, laat zo al het geld goed besteed worden tot hulp van mensen en tot eer van u. En als we nu opnieuw naar uw woord gaan kijken en daarna gaan luisteren, dan bidden we dat u op zo'n manier werkt in ons hart, in onze gedachten, dat die woorden gaan leven voor ons. Dat de kracht die erin zit, die u erin gelegd hebt, ook in onze levens zal zijn en zal groeien. Zoals het water dat overstroomt. In Jezus' naam. Amen. Deel 3 in de serie vanmorgen uit Exodus 32 tot en met 34. En ik lees vanmorgen vanaf hoofdstuk 33 vers 18. Dus een klein stukje dat we vorige week ook al hebben gelezen. Tot en met 34 vers 10. Er komen straks in de verkondiging ook alweer een paar vertaalkwesties. Dat is niet dat ik er zo gek op ben, maar die zijn echt wel nodig om een paar dingen op te helderen. Maar goed, er is ook een PowerPoint bij en die staat ook ergens vandaag op de site. Exodus 33, nog even voor de mensen thuis ook. Exodus 33 vers 18 tot en met 34 vers 10. En na de lezing en de verkondiging zingen we: ontzagwekkend is uw heiligheid. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. En hij antwoordde: ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer: er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Hak 2 stenen platen uit, gelijk aan de vorige, zei de Heer tegen Mozes. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven die ook op de eerste stonden, die jij stuk gegooid hebt. Morgen vroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinaï opgaan. Kom daar op de top van de berg bij mij. Laat niemand met je mee naar boven gaan. Op de hele berg mag niemand te zien zijn. En ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen. Mozes hakte 2 stenen platen uit, net als de vorige. En 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De 2 stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goed gezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. De Heer antwoordde: ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn. En het hele volk dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen ik, de Heer, voor jou zal doen. Je mag de beamer wel vast aanzetten. Ja, wie zou God nou niet eens een keertje willen zien? Wie zou God nou een keertje willen zien? Daar ben je toch nieuwsgierig naar hoe God eruit ziet? Misschien inderdaad omdat je wil weten hoe hij eruit ziet. Of omdat je denkt, als ik hem nou zie, dan zal ik nooit meer twijfelen aan zijn bestaan. Dan weet ik het gewoon echt zeker. Of omdat je liefde voor hem zo gegroeid is dat je hem van dichtbij wilt zien om hem nog intiemer te kunnen aanbidden. Of omdat je dan pas zou kunnen geloven in hem. He, zoals volgens mij was dat die Russische astronaut die zei, nou ik ben op de maan geweest en ik heb God niet gezien. Voor hem was dat het bewijs dat God dan ook niet bestaat. Nou, Mozes die was in een hele bevoorrechte positie. Tenminste, ik vind het wel bevoorrecht. Ik ben eigenlijk al met terugwerkende kracht een beetje jaloers op Mozes. Zo dicht bij God, zo ja, he, die wolkenkolom waar Nathalie het ook over had. God die zo dichtbij komt en dan die vraag die Mozes stelt, mag ik uw majesteit zien? En dat God dan zegt, nou dat gaat niet helemaal, maar ik zal je wel een stuk van mij laten zien. Moet dat geweest zijn? Wat voor indruk moet dat gemaakt hebben op Mozes? Ik probeer me daar iets bij voor te stellen. Dat lukt me eigenlijk niet. Maar het moet heel indrukwekkend geweest zijn. De ontzagwekkend grote God die zomaar dicht bij mensen komt. De schepper van hemel en aarde die zomaar dicht bij een mens komt. Bij Mozes, zijn vriend, met wie hij vertrouwelijk omgaat. Met wie hij spreekt, zagen we de vorige keer, zoals een man met zijn vriend spreekt. Nou, het is die grote, heilige God die net genoeg van zichzelf laat zien om Mozes in leven te laten. En die toch zoveel van zichzelf laat zien dat Mozes gerustgesteld is. Hij zegt, ik zal meegaan, dat beloof ik je. Ik zal met jou meegaan en met het volk. Nou, nog even om het geheugen op te frissen. Na de verbondsluiting van God met het volk Israël was het binnen 2 maanden helemaal misgegaan. Mozes die was erg lang weggebleven op die berg en men dacht, ja, misschien heeft God hem weggehaald, misschien is hij uitgegleden en verongelukt op die berg ergens. En wie gaat ons dan leiden? En God, daar zijn we bang voor geworden, dus die moet zeker niet met ons meegaan. Maar we willen hem toch ook wel een beetje erbij hebben, dus maakten ze een gouden kalf. Dat aanbaden ze helemaal tegen de wil van God in. Ze mochten geen gegoten beelden maken. En het was niet alleen om de afbeelding, maar dat was ook omdat God zich niet als een mascotte mee wil laten voeren. God wil niet in onze broekzak zitten. God wil zelf in ons midden zijn. Nou, dan is Mozes woest. En hij smijt die 2 stenen platen kapot. En hij pakt de brokstukken op en hij doet het nog een paar keer. Een symbolische handeling om aan te geven van het verbond is nu al geschonden. Is nu al verbroken door jullie. Nog geen 2 maanden na de sluiting ervan. En God is ook, het is altijd lastig om dat in menselijke woorden te vatten. Boos, woedend. Maar God wil eigenlijk het hele volk wegvagen. En dan krijg je die wonderlijke geschiedenis dat Mozes tussen God en het volk in komt te staan. En dat God zegt, oké, ik zal naar je luisteren. En ik zal het volk niet wegvagen. Hij straft 3000 mensen, die worden gedood. En dan zegt hij, ik zal niet meegaan met het volk. Dan gaat Mozes er weer tussen staan. En dan uiteindelijk is God toch bereid om mee te gaan. En Mozes, die is intussen zo vertrouwd geraakt met God. Dat hij steeds meer durft te vragen. Want hij merkt dat God positief reageert op wat hij vraagt. En hij is God meer gaan eren en heeft meer ontzag voor hem gekregen. En dan vraagt hij, dan stelt hij die onmogelijke vraag. Mag ik uw majesteit zien? En dat is eigenlijk, mag ik uw gezicht zien? Nou, dan lijkt het eigenlijk alsof hij minder krijgt dan wat hij vraagt. Maar ik wil je laten zien dat hij veel meer krijgt dan hij vraagt. Want hij mag God in zijn hart kijken. En wij met hem. Dus daarom is dat het thema van morgen. Kijk God maar in zijn hart. Maar is er nog een reden? Het is niet alleen het verlangen van Mozes naar die nabijheid van God, naar het zien van God. Maar het heeft ook iets te maken met die eerste verbondsluiting. Daar lees je over in hoofdstuk 24. Aan het slot van die eerste verbondsluiting had God iets van zijn heerlijkheid laten zien aan het volk. En dat was eigenlijk de bevestiging, de handtekening van God onder dat verbond. Kijk eens, ik laat je mijn heerlijkheid zien, ik ga mee. En als dat verbond dan geschonden is en Mozes vraagt opnieuw, gaat u met ons mee en God gaat mee, dan wil Mozes het echt zeker weten. En dan wil hij eigenlijk weer dat God die heerlijkheid laat zien, zodat hij echt weet, ook onder dat hernieuwde verbond, daar staat Gods handtekening onder. En opnieuw doet God wat Mozes vraagt en hij laat zich in zijn hart kijken. Allereerst door zijn naam te noemen. Hij zegt, ik zal de naam Yahweh voor je uitroepen wanneer ik aan je voorbij ga en je mij van achteren ziet. In onze vertaling staat er dan Heer met vier hoofdletters. Overal in het Oude Testament waar die vier letters staan, J-H-W-H, daar staat in onze vertaling Heer. En dat is die bijzondere naam waarmee God zich openbaarde aan zijn volk Israël. En de naam die voor hen en ook voor ons zo veelzeggend is en zo troostvol is. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal er zijn. Nou, je kunt er nog meer variaties op loslaten. Er zit zoveel in die ene naam. God, wilt u alsjeblieft met ons meegaan? Dat was de vraag van Mozes geweest. Nou, hier is het antwoord van God. En in 34 vers 6, daar zegt God het zelfs twee keer. En dan moet je altijd opletten. Als God dingen meer dan één keer zegt, moet je nog meer opletten. Yahweh, Yahweh, ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Goed om te weten ook, voor jou, voor onze reis met God. God zegt het net zo goed tegen ons. Ik zal er zijn. Yahweh, Yahweh. En God gaat verder. Alsof die ene naam nog niet genoeg is, gaat hij in die vijf karaktereigenschappen uitleggen hoe hij is. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Of, herziene Statenvertaling, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Ik zei al, er komen een paar vertaalissuetjes. Herziene Statenvertaling probeert altijd zo letterlijk mogelijk uit het Hebreeuws te vertalen. En is... Daarom is die ook herzien, is moderner dan de oude Statenvertaling, maar toch in sommige woorden staat dat nog wel wat ver van ons af. Een woord als barmhartig, hoe mooi woord ik dat ook vind, gebruiken wij niet echt vaak meer. Geldt ook voor goede tierenheid, daar ga ik straks nog wat over zeggen. Dus dat liefdevol, dat is eigenlijk gewoon wel een hele mooie vertaling in de nieuwe Bijbelvertaling. Zeker als je bedenkt dat de stam van het Hebreeuwse woord dat er staat, dezelfde stam is als die van baarmoeder en van buik. Dus die barmhartigheid van God, dat zegt iets over zijn liefdevolle zijn ten opzichte van ons. Zijn moederliefde voor ons, die beschermend is, die je doet groeien, die veilig is. Zo moederlijk en liefdevol is God voor ons, beschermend en zorgzaam. God is genadig. Nou, daarin zijn allebei de vertalingen hetzelfde. En genade, dat kun je natuurlijk op zoveel manieren omschrijven. Ik vind altijd een van de mooiste omschrijvingen, wij kennen maar één woord, Engels heeft grace and mercy, dat genade is aan de ene kant iets wat je niet krijgt terwijl je het wel verdient. En dat is straf. En aan de andere kant is het ook iets dat je niet verdient, maar wel krijgt. En dat is aanvaarding. Dat is liefde. Dat is vergeving. Allebei de kanten van dezelfde medaille van genade. Welkom thuis, zongen we niet voor niets aan het begin van de dienst. De Vader viert een feest, ook als je te lang weg bent geweest. Nou, dat is genade. Je krijgt niet wat je wel verdient, en je krijgt wel wat je niet verdient. Geduldig is de derde. En dat is een hele mooie, en misschien ga je lachen. Maar in het Hebreeuws staat daar, bij het woordje geduldig, lang van neus. En dat wil niet zeggen dat wanneer wij zondigen, dat God dan een lange neus naar ons trekt. Maar het wil zeggen dat God lang van adem is. Oftewel, wij zouden zeggen, God heeft een lange adem. Hij is zo geduldig. Ik hoop dat je dat zelf ook zo ervaart. Of misschien gaat ervaren. Dat God zo enorm geduldig is. Zo'n lange adem heeft met ons. Ik heb het zelf al zo vaak ervaren. Ook dat God geduldig met mij is geweest in de jaren dat ik niks van hem wilde weten en een totaal ander leven leidde. Dat hij geduldig bleef en liefdevol. Dat hij geduldig bleef terwijl hij me op jonge leeftijd al roept om te doen wat ik nu doe. En dat ik er zo laat pas naar heb geluisterd. God is zo geduldig en zo goed. En ook nu nog merk ik het. En hoop ik dat je het ook merkt, dat God geduldig is. Dat hij een leven lang met je meegaat. En heeft hij dat niet laten zien in de geschiedenis van het volk Israël? Lees je Bijbel en je ziet het keer op keer. Het bijna eindeloze geduld van God. Het is niet helemaal eindeloos, maar het is wel heel erg lang. Het is echt een lange adem. En nog steeds is hij geduldig met Israël. En nog steeds zal hij tot zijn doel komen met hen. Dat heeft hij beloofd. En daar houden we aan vast. En dat heeft alles te maken met die andere twee eigenschappen. En daarvoor ga ik opnieuw naar de herziene Statenvertaling. Goede tierenheid en trouw, zegt die vertaling. Nou, dit is wel een van de lastigste. Er staat een woord, geset, in het Hebreeuws. En dat is echt wel heel lastig te vertalen. En daarom zie je ook verschillende omschrijvingen in verschillende vertalingen. En je moet dat zien in het kader van het verbond dat God met Israël sluit. Vanuit dat verbond, vanuit de geset van God. En daar zit dus al liefde en goedheid in. Is hij ook trouw? Is hij ook goed voor het volk? Dus het is een woord wat je met heel veel synoniemen kan vertalen. En dat zit er allemaal in. En het heeft allemaal te maken met God die zich verbond aan zijn mensen. Dus goede tierenheid of trouw, zoals het MBV hier vertaalt, dat is een relationeel woord. En dan komt het ook weer heel dicht bij ons en dan kunnen we het ook vatten. Het is vanuit die relatie met ons dat God die goedheid en die trouw aan ons geeft. En dat wordt zo ontroerend zichtbaar in deze geschiedenis. Steeds weer mag Mozes een beroep doen op wie God is. En steeds weer, en dat vind ik het mooie, dat God, ja, ik gebruikte het woord uitdagen, God daagt hem gewoon uit. God wil het gebed van Mozes gebruiken in zijn plan. Als hij eerst zegt, Mozes, hou me niet tegen, want ik ga ze helemaal wegvagen. Ik begin met jou opnieuw. En Mozes springt ertussen als een voorloper van Jezus. En dan straft God alleen degene die op dat moment nog een tweede kans krijgen en die ook afwijzen. En daarna zegt God, ik zal een engel voor je uitsturen, maar ik ga niet mee met jullie. En weer gaat Mozes ertussen staan. En weer zegt God, ook dit zal ik doen. Ik zal met je meegaan. En als Mozes het 100% zeker wil weten, en zegt, Heer, vernieuw dan het verbond, ga met ons mee. Dan doet God het opnieuw. De goedheid en de trouw van God voor Israël, voor ons. Waar zouden we zijn zonder die goedheid en trouw? Waar zou je zijn? Hoe zou je leven eruit zien zonder die goedheid en trouw die God in Jezus Christus heeft laten zien? De trouw aan zijn schepping en aan zijn belofte, dat hij die allemaal gaat laten zien. We hadden vrijdagavond ons maandelijkse eetavondje met de buren in het kader van onze Nederlands zoektgemeenschapje. En dan kiezen we altijd een thema. En nu was het thema, wat houdt je bezig? En we kwamen erop dat er zoveel rottigheid is in de wereld. Dat hadden we ook echt met elkaar gemeen. Dat je daar soms echt, dat je zo kan beheersen. Zoveel ellende, zoveel uitzichtloze situaties. En als je dan geen hoop hebt. Als je dan niet weet dat God trouw en liefdevol is ten opzichte van zijn schepping. En beloofd heeft, ik maak daar een einde aan. Ik geef een keer die nieuwe aarde. Dan ziet je leven toch echt heel anders uit. Nou, we hebben geprobeerd iets van die hoop door te geven. Ik zei, Mozes die krijgt uiteindelijk meer dan waar hij om vraagt. Want als hij vraagt, mag ik uw majesteit zien? Dan zegt God tegen hem, ik zal mijn goedheid aan je bekendmaken. Nou, gaan we weer naar een vertaaldingetje. In de MBV daar staat, laat mij toch uw majesteit zien. En dan zegt God, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan. En zie, de Statenvertaling zegt, toon mij toch uw heerlijkheid. En dan zegt God, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En dat is ook letterlijk wat er staat. Dat God zegt, ik zal mijn goedheid bij je voorbij laten komen. Hij vraagt Gods majesteit te mogen zien, Gods gezicht. En hij krijgt Gods goedheid te zien. En dat is God ten voeten uit, want zijn goedheid zit ook in zijn majesteit. Daar is er deel van. Het zit in zijn karakter. Dus aan de ene kant kun je zeggen, ja, hij kijkt God niet in zijn gezicht. Maar figuurlijk gezien wel. En nog meer, hij kijkt God in zijn hart. En dat zal ook blijken in de daden die God gaat doen. Zoals het ook al bleek in de daden van God bij de bevrijding uit Egypte. En ook daarin zie je Gods goedheid. En ook daarin kijk je hem in zijn hart. Want hij is ook vandaag de God die bevrijdt. In Jezus is hij Yahweh die bevrijdt. Hooikoorts. Nou, zo zeker wil Mozes zijn van Gods belofte dat hij na die woorden van God op zijn knieën valt en dan voor God buigt en dan echt expliciet wil horen van God dat hij niet alleen met hem mee zal gaan, maar met het hele volk. En God zegt, ik zal het doen, Mozes. Ik ga een verbond sluiten. En daar zitten geboden in en die zijn een logisch antwoord, die verwacht ik van het volk. Dat is het logische antwoord op mijn leven, op mijn liefde, dat het volk die geboden houdt. Nou, daar komen we bij hoofdstuk 34 op, als het goed is. En dit is voor Mozes genoeg geweest. Dit is het punt waarop Mozes denkt, nu weet ik het. Nu weet ik het echt zeker. God gaat met ons mee. Ik ben gerustgesteld. En ik hoop dat dat op jouw reis met God net zo is. Eind goed, al goed? Of haakt er nog wat? Nee, er haakt nog wat. Want die prachtige karaktereigenschappen van God, hoe verhouden die zich nou tot de straf die Israël kreeg? He, want uiteindelijk mocht die hele generatie die gezondigd had, iedereen die 20 jaar en ouder was, die mocht het beloofde land niet in op Jozua en Caleb na. En hoe verhoudt zich dat tot die uitspraak van God? En als hij zegt dat hij aan duizenden geslachten zijn liefde bewijst, de schuld, de misdaad en de zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde. Ik zei eerder in de serie al dat je vooral op Gods genade moet letten, omdat die vele, vele malen groter is dan de straf die God geeft. Hij spaart bijna het hele volk. En dat ze later het beloofde land niet in mogen, dat gold voor de mensen die op het moment van de zonde met dat gouden kalf 20 jaar en ouder waren. Dus dat is meteen al het bewijs dat God geen onschuldige mensen straft. De kinderen en de tieners die daarbij waren, die gingen allemaal vrij uit. Die kregen een eigen keuze van God. En de anderen, die werden gestraft. Er staat overigens nergens dat die mensen nooit meer bij God zouden kunnen komen. Dus dat moeten wij er ook niet in leggen. En vele eeuwen later zegt het Nieuwe Testament over deze straf dat het een waarschuwing is voor ons. Want God waarschuwt 1000 maal liever dan dat hij straft. En tegelijkertijd, en ik weet het is echt pittige kost. Maar tegelijkertijd is God ook de heilige God die geen zonde verdragen kan. Waar het hier om gaat is dat God zegt, ik straf mensen die geen vergeving willen hebben. Die mij willens en wetens afwijzen en die geen vergeving willen hebben. Maar ik ben oneindig genadig en geduldig voor iedereen die wel vergeving vraagt, hoe wraak dat ook is. Het gaat dus altijd om de gesteldheid van je hart. Is je hart op God gericht? Dan ontmoet je de God die aan duizenden geslachten zijn liefde bewijst. En die schuld, misdaad en zonde heel graag vergeeft. Maar als je hart vijandig is ten opzichte van God, willens en wetens, dan kan en dan zal God ook jou je schuld niet vergeven. En dan zal hij, als je kinderen hebt en kleinkinderen, dan zal hij dat nageslacht confronteren met jouw ongehoorzaamheid en hardheid. Hij zal ze niet laten boeten. Ik vind dat echt een hele ongelukkige vertaling van de MBV. Want het staat er gewoon niet. Er staat niet dat God ze zal laten boeten. Dat zou tegen Gods karakter en natuur ingaan. Hij stelt ze voor de keus. Ga je in het spoor van je ouders? Of wil jij mij wel volgen? Bezoeken staat er in het Hebreeuws. Confronteren. Voor de keus stellen. Je ouders deden dit. Wat ga jij doen? Kijk, wij weten allemaal dat verkeerde keuzes die je maakt, die werken door generaties heen. Je ziet soms patronen in families lopen waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat die dingen generatie op generatie doorgaan? En dat geldt voor elke verkeerde keuze die je maakt. En dus ook voor het willens en wetens God afwijzen. Dat heeft gevolgen voor je nageslacht. Maar God is zo eerlijk dat hij ze zelf voor die keuze stelt. En we worden ook een beetje op het verkeerde spoor gezet door dat vers 18 van hoofdstuk 33. En dat is de laatste vertaalissue dat ik je wil noemen. Daar staat, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Dat klinkt een beetje willekeurig, toch? Ja, ik geef het aan wie ik wil. Zo zou je het kunnen lezen. Maar opnieuw, er staat echt iets anders. Het staat er zo krachtig en zo mooi. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Dat zie je heel vaak in het Hebreeuws, zo'n dubbele aanzet. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Dat betekent gewoon, ik zal het zeker zijn. Nou, zo is God. Dus nee, geen willekeur, geen onrecht en geen onschuldigen die gestraft worden, maar Gods goedheid die onveranderd groot is. Zo is God. En zo is God ook op jou en op onze woestijnreis naar de beloofde nieuwe aarde. Hij gaat mee. Zijn goedheid gaat mee. Hou je daar alsjeblieft aan vast. Als het goed gaat, wees hem dankbaar. En besef dat je alles van hem krijgt. Maar ook in moeite en twijfel. Of als je jezelf tegenvalt. Of als je denkt, God ziet er niet meer zitten in mij. Ik heb het verknoeid. Houd je vast aan die eigenschappen van God. Zijn goedheid gaat mee. God zelf gaat mee. Want de heilige, oneindig grote, ontzagwekkende God is liefdevol en genadig. Hij is geduldig, waarachtig en trouw. Kijk er maar in zijn hart. Zorgwekkend is het.